Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Ter aanvulling op de weekbrief maken we u de geboorte bekend van Nienke Maria Louise. Nienke werd gisteren geboren op zaterdag 13 april en is de dochter van Bert van Dorland en Janine van Dorland Baan. Zij wonen aan de Zwijning nummer 10. In Ede, in de Gelderse Vallei, werd opgenomen mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 122, vers 3. Dat vrede en aangename rust, een milde zegen u verblij. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan de Heer ons lied zingen met het aangegeven lied op de liturgie. Op toonhoogte de beide versen. Op toonhoogte 294, 1 en 2. Gemeente, wij belijden ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend zingen we het tweede vers van Psalm 113, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zere namen lof gegeven. 113 vers 2. In ieder van u belijden met mij mee in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, en zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de eeuw die komt. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, u bracht ons aan de avond van deze dag, bijzondere dag, een geheiligde dag, afgezonderd van de andere dagen, ter ere van uw naam, van uw dienst, om u te danken, u te eren, om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft, tot ons welzijn hier en nu en voor altijd. U die ons wil onderwijzen in de weg van het leven. En dat hebben wij nodig, Heren, daar gedurig onderwijs in te ontvangen, omdat we van onszelf uit altijd weer afdwalen en verdwalen op zelfgekozen wegen. U maakt uzelf bekend aan ons in onze Heer Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. En wij belijden voor u, Heere, dat we dat ook telkens weer opnieuw moeten zien door bepaalde inzichten vanuit uw schrift, vanuit uw woord te ontvangen. Omdat er zoveel meningen, zoveel stemmen zich laten horen die niet in overeenstemming zijn met uw goddelijk woord. En we altijd weer geneigd zijn de verkeerde kant op te gaan. Wij vragen u om wat u ons beloofd heeft. U beloofd heeft als wij u bidden om uw goede gaven. En dat u als een Vader in de hemel ons dat niet zult onthouden. En dan hebben we allereerst nodig de Heilige Geest. En door de Heilige Geest verstand met goddelijk licht bestraald, om het ook te mogen begrijpen, dat allereerst, dat is ook belangrijk, het meest belangrijkste, dat we begrijpen. Want als we het niet begrijpen, Heren, dan doen we er ook niets mee. Maar dat we het begrijpen en dat het boven alles ook zijn uitwerking mag hebben in ons denken, in ons geloven, in ons bidden, in ons christen zijn, in wie we zijn voor uw aangezicht en hoe wij omgaan met onze naasten. Wij bidden van u, vergeef ons al onze zonden, waarin we daarin zoveel tekortschieten. En zoveel dingen er in ons leven zijn en kunnen zijn, van gedachten en woorden die je zelf niet eens wil, die toch door je heen gaan. Verlos ons van de boze en zegen ons met het goede. Wees zo bij ons en met ons en dat we ons ook in het vriendelijk licht van uw aangezicht mogen verblijden. En vraag uw zegen ook voor al die met ons verbonden zijn, die ook met ons meeluisteren, nu of later. Wij vragen uw zegen, heren, voor al die bij het klimmen van de jaren wat moeilijk krijgen, moeilijk hebben. Wilt u ook hen gedenken in hun zorgelijke omstandigheden, dat ze boven alles al die zorgen met de moeite in de handen van u mogen geven en zichzelf ook veilig in die handen mogen weten. Wees zo bij ons en met ons, zegen ons met uw kerk over de hele aarde, tot de verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen het van u om Jezus wil. Amen. Schriftlezing gemeente is het tweede hoofdstuk uit de brief aan Efeze. De brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En daarvan lees ik met u het tweede hoofdstuk in zijn geheel. We lezen daar het woord van God. Ook u heeft hij, God de Vader, met hem, met Jezus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en we waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Hier eindigt de schriftlezing, zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan gemeente ter inleiding op de preek zingen van Psalm 72, de vers 1 en 4. Psalm 72, 1 en 4. Gemeente, na het amen van de preek zingen wij lied 301, alle drie de versen. Lied 301 uit Op toonhoogte, alle drie de versen. Tekst voor de preek is uit het voorgelezen schriftgedeelte, Efeze 2, en daarvan vers 14 tot en met 17. Efeze 2, van 14 tot en met 17, daar lezen we, want Hij, dat is Jezus, want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Het lijkt heel moeilijk. Ik hoop dat het wat makkelijker voor u wordt, de tekst worden. Een gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, wij zullen allemaal weten dat God de Heere na de uittocht van zijn volk Israël uit Egypte bij de berg Sinai met zijn volk zijn verbond heeft gesloten. En bij de sluiting van zijn verbond heeft de Heer een hele rijke belofte gegeven voor hun leven in het land waar ze naartoe zouden gaan. Zulke rijke belofte dat als je het leest, het water je bij uit de mond loopt. Zo wilde de Heer hen zegenen, daarbij gaf hij hen ook de 10 geboden om na te leven. De ons bekende 10 geboden als regels voor het leven in gehoorzaamheid en dankbaarheid aan de Heere hun God en in de goede verhouding met elkaar. En die 10 geboden zijn voor de gemeente van de Heer Jezus Christus, zeg maar de gemeente van het Nieuw Testament, ook van ons nu vandaag de dag, en van dezelfde betekenis, dat we ook in de goede verhouding, in de verhouding van liefde, tot God de Heere leren leven en in de goede relatie met onze naasten. Om die te doen in gehoorzaamheid en dankbaarheid. Maar bij die 10 geboden die de Heere gaf aan zijn volk Israël, gaf Hij nog een heel aantal andere wetten, voorschriften, bepalingen, waaraan zij zich als volk van Gods verbond moesten houden en waarnaar zij moesten leven. Bijvoorbeeld het voorschrift van de besnijdenis van de jongetjes van 8 dagen oud, als teken, als uiterlijk teken van het verbond van God. Vervolgens de wetten van reine en onreine dieren, wat ze wel mochten eten, wat ze niet mochten eten. Ook kregen ze voorschriften voor hun kleding, wat de mannen aan mochten trekken en wat de vrouwen aan mochten trekken en zo. Ook waren er wetten van allerlei bijzondere dagen die ze moesten onderhouden, zeg maar een hele aparte kalender van sabbatten en feestdagen. Ook kregen ze allerlei voorschriften voor de godsdienst, heel wat voorschriften, wanneer er offers gebracht moesten worden, waar die offers voor waren, wie dat allemaal moest verzorgen. Nou, een hele hoop voorschriften over de dienst van God, over de tempel, het tabernakel en later dan de tempel en zo, tot zelfs de kleding van de priesters en de hoge priester toe, allemaal. En hoe het allemaal ingericht moest worden. En zo zijn er nog meer geboden en verboden te noemen. Maar het zijn geboden en voorschriften en wetten waar wij ons als nieuwtestamentische gemeente niet meer aan houden. En waarom eigenlijk niet? Weten jullie waarom de Heere aan zijn volk, zeg maar aan de oudtestamentische gemeente, al deze geboden, bepalingen en voorschriften gaf? Dat vond de Heer het blijkbaar nodig. Het zijn geboden van God. Wel door Mozes opgeschreven, zeker. Niet zoals de stenen tafelen door God zelf opgeschreven. Maar het waren toch allemaal geboden en verboden die ze moesten houden. En dat wij er, ja, blijkbaar zijn die niet meer op ons van toepassing. En als ze op ons niet meer van toepassing zijn, dan is het niet een paar die niet van toepassing zijn. Nee, ze zijn in zijn geheel op ons van toepassing. Of ze zijn in het geheel niet meer van toepassing. Dus gemeente, het is niet zo, en dat gebeurt helaas wel eens. Ik kom dat ook wel eens enkele keer tegen, dat er hier en daar wat uitgehaald wordt. En dat ze dan willen laten functioneren zoals een voorschrift van de Heere voor een nieuwtestamentische gemeente. Maar dat is dus niet juist. Maar welke bedoeling had God de Heere daar nou mee met zijn volk Israël? Zou u dat weten? Als er u naar gevraagd zou worden? Nou, daar had de Heere deze bedoeling mee, dat zijn volk Israël als een heilig volk zou leven te midden van die andere volkeren. En dat woordje heilig, dat betekent afgezonderd. Zo afgezonderd dat ze gewoon wel met die andere mensen handel kunnen doen, een praatje kunnen maken en al die dingen meer, dat kon allemaal wel. Maar gemeenschap hebben met elkaar, samen aan de tafel met die mensen, nee, dat ging gewoon niet. Zo waren die geboden dat er eigenlijk onmogelijk was om wat intiemer met elkaar om te gaan. En de Heer heeft al die voorschriften gegeven, zijn voorschriften van de Heer, allemaal ervoor gegeven dat zijn volk ook als een heilig, als een afgezonderd volk zou leven. Want als de Heer die geboden hen niet gegeven had, nou, dan waren ze in korte tijd ook als een onheilig volk gaan leven. Dus daar zijn al die geboden, die voorschriften en die bepalingen, die zijn daarvoor. Om als een heilig volk afgezonderd van die andere volkeren te leven. Mozes zegt dat heel duidelijk in zijn afscheidsrede aan de grenzen van het beloofde land tegen de 12 stammen. Hij zegt, Israël zal veilig wonen en alleen. En dat alleen wil zeggen afgezonderd. En in de woorden van de tekst worden die wetten en geboden een tussenmuur genoemd. En dat is geen muur van steen of verhout. Nee, dat is een denkbeeldige muur, afzondering, scheidingsmuur, een tussenmuur. Zoals de Heer ook gezegd had, dat hij ook een muur, een vurige muur rondom zijn volk zou zijn. En dat is ook geen muur van stenen en zo. Maar een muur die scheiding gaf tussen Israël als Gods uitverkoren volk, een heilig volk, te midden van die andere volken. Dus scheiding tussen Israël en de andere volken. En nogmaals, daar worden niet de 10 geboden mee bedoeld. Maar zoals er in de tekst staat, de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Door de Heere dus voorgeschreven om als zijn volk, als een heilig volk te leven en door de Heere gezegend te worden met alle beloften die hij hen gegeven heeft, te midden van de andere volkeren. En dat ze dan die andere volkeren juist tot jaloersheid zouden zijn. Jaloers omdat het zo goed gaat onder die zegen van God, dat wat hij allemaal beloofd heeft, dat die mensen daar gewoon jaloers op zouden zijn, op zo'n leven zoals die Israëlieten, als het bijzondere volk, het uitverkoren volk van God mochten leven. Dat was de bedoeling, dat ze dat zouden zien. Zeker bijzonder met al die wetten, maar ook geweldig gezegend door God. Ja, maar u zult het wel weten, daar is weinig van terechtgekomen. Heel weinig. Weet u wat die tussenmuur uitgewerkt heeft tussen Israël en de volken? Geen jaloersheid, maar vijandschap. Vijandschap en dat van beide kanten. Want Israël die voelde zich als het volk van God, als het uitverkoren volk, voelde ze zich verheven, verheven boven die onbesnedenen. Maar als ze er niet bij waren, zeiden ze die honden. Ja, een beetje minachtend zo, hè? Nou, en van de kant van de niet-Joden. Nou, dan begrijp je wel wat dat uitwerkt, hè? En alsof dat nog niet genoeg was dat de Heere daar een muur rondom zijn volk gegeven had in al die geboden enzovoort, ging Israël, ging nog een stapje verder. Want wat hadden ze gedaan? Wel, bij de tempel, u weet wel, de tempel die uit drie delen bestond, hè, een voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Nou, dat voorhof, dat was een geweldig groot plein, hè, met een helemaal ommuurd. En dan had je het heilige en het heilige der heiligen. En daaromheen had je dan ook nog die voorhof. Dat hadden ze nu gedaan. Wel, ze hadden in die voorhof, waar je er dan binnenkwam, zo inliep. Daar hadden ze ergens in het midden, denk, hadden ze een muur gebouwd. Een muur met wat poortjes, hè, waar je door kon, verder naar het heilige, nog verder, dichterbij, het heilige der heiligen, dichter bij God. Maar ze vonden zover, mochten die heidenen niet komen. Nee hoor, daar hadden ze die muur voor gebouwd en bij die poortjes, daar stond heel duidelijk aangegeven met goede grote letters, voor niet-Joden verboden toegang, op straffen des doods. Dus als je niet-Jood naar binnen ging en ze merkten het dat je er doorgegaan was, werd je op staande voet gestenigd. Zonder enig proces of wat dan ook maar. Zo. Zo voelde Israël zich verheven dat ze wel dichter bij God mochten komen. Bij het heilige der heiligen waar God dan woonde en troonde. Maar die heidenen, nee, die mochten zo ver niet gaan. Ja, de Heer Jezus die zei ervan, bij een bepaalde gelegenheid, als het over het huis van God gaat, toen zei hij, mijn huis, zegt God de Heer, zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Voor alle volken, dus dat was helemaal geen voorschrift van de Heer dat daar zo'n muur tussen gebouwd moest worden. Helemaal niet. En zeker niet als ze de roeping hadden om dat volk juist jaloers te maken op de dienst van deze God. Dus dan begrijpt u het wel, gemeente, dat dat vijandschap verwekte in plaats van een verlangen om deze God ook te mogen leren kennen. Die voorhof was voor alle mensen, alleen het heilige, daar mochten dan de priesters komen voor hun werk, voor het offeren, voor de bidden en al die dingen meer. En in de heilige der heiligen, één keer per jaar de hoge priester op de grote verzoendag. Dus dat hadden ze nu gedaan. Zoveel voelden ze zich verheven boven de andere mensen. De voorhof van de tempel was al in tweeën verdeeld. U zult het misschien ook wel eens gehoord hebben, hè, van het voorhof der heidenen. Dus tot die poortjes staan met die bordjes erbij. Hè? Ja. Niet toegankelijk voor niet-Joden. Dus daar had Israël er nog maar een schepje bovenop gedaan. En zelfs er nog een tussenmuur daar gebouwd. Nou, u begrijpt het wel. Dat is geen uitnodiging zoals we gezongen hebben met Psalm 122. Kom, ga met ons en doe als wij. Geen uitnodiging, maar verboden toegang. En al deze dingen, hè, dat werkte bij die niet-Joden ook vijandschap. En daar hebben ze in de gemeente van Efeze, waar deze brief aan gericht is, problemen mee. Jazeker. Want daar zijn Joden christen geworden. En er zijn heidenen, niet-Joden, christen geworden. En die vormen samen één gemeente. En u begrijpt het wel, die Joden die zeggen, ja, hou eens even, dat gaat zomaar niet hoor. Als jullie met ons in de Heer Jezus geloven, dan zal je je toch moeten richten naar onze voorschriften. En dan beginnen we maar met de besnijdenis. Ja. Nou, en dan komt er weer zo'n muur, hè. Die muur komt er dan ook weer tussen. En daarin schrijft Paulus dat die muur er eigenlijk niet meer behoort te zijn. En tegen die achtergrond van die vijandschap, want dat gaat dan ook weer spelen in het gemeenteleven. Nou ja, vijandschap, goed, je moet misschien naast elkaar aan de avondmaal zitten, maar eigenlijk liever niet. Ja. Nou, tegen die achtergrond staan de tekstwoorden. Wordt het misschien al een beetje duidelijker? Dat net voor onze tekst er staat nu, maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, hè, dat waren die heidenen, dichtbij gekomen. Door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. Beide. Dus Joden en niet-Joden heeft Jezus één gemaakt. Want hij is onze vrede. Nou, zo is de Heer Jezus ook beloofd in het Oude Testament, hè? Zo hebben we er ook van gezongen van Psalm 72. Geef weer de koning uw recht en uw gerechtigheid en vrede te geven, hè? Of denk maar aan die hele bekende woorden uit de profeet Jesaja. Van een kind is ons geboren, hè? Profetie, een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven. De heerschappij op zijn schouder. Heeft een aantal namen en de laatste van die naam, dat is Vredevorst. Vredevorst. En er staat erbij, en aan de uitbreiding van deze heerschappij en de vrede zal geen einde komen. Vrede. Nou, daar hebben ze ook in de kerstnacht de engelen van gezongen, nietwaar? Ere aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. En toen zijn ze al gekomen, nietwaar? Die niet-Joden, ergens daar uit het oosten. De wijzen uit het oosten, die kwamen in Jeruzalem met de vraag, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster gezien en we zijn gekomen om hem te aanbidden. En op de kruisheuvel, Golgotha, die drie kruisen, hè? En dan dat middelste kruis waar Jezus aan hangt, er is een bordje boven zijn hoofd. Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. En dat staat er in drie wereldtalen. Duidelijk voor alle mensen. En de tekst begint daarmee, want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En hoe Jezus dat gedaan heeft, dat lees je dan in het vervolg van de tekst, hoort u maar. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot ene nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En omdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Het is een wat lange zin, gemeente. Ik zal proberen om het wat doorzichtig te maken. Het begint dus met die tussenmuur. De tussenmuur die scheiding maakte tussen het Joodse volk en de andere volkeren. Die tussenmuur van die afzondering, van die geboden, maar ook die muur Ja, in de tempel, hè, die heeft Jezus afgebroken. In de tekst wordt het heel duidelijk gezegd, hè, de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. En dat zijn al die wetten en voorschriften en bepalingen die door de Heere waren geboden en verboden om als een afgezonderd volk te leven. Die zijn, vergeet het niet, die zijn aan het kruis teniet gedaan. Dus daar moeten ze u ook nooit meer op aanspreken, op dit soort dingen. Wat er allemaal van die voorschriften, die zijn aan het kruis teniet gedaan. Die zijn door het sterven van de Heer Jezus, zeg maar, ja, afgeschaft. Niet de 10 geboden, hoor, die niet. Die andere geboden en voorschriften zijn door de Heer Jezus afgeschaft. En wat er de betekenis van alle voorschriften bij de dienst van God, daarvan zegt de Heer Jezus, die zijn in hem vervuld. Die hebben in hem hun vervulling gekregen. Dus dat is ook niet meer nodig. Geen offertjes meer en geen al die dingen wat er allemaal voor, niet meer nodig. Die waren allemaal bedoeld om heen te wijzen naar de Heer Jezus. Die komen zou, het Lam van God, dat de zonde van de wereld weg zou nemen. Die hebben in hem hun vervulling gekregen. Teniet gedaan door het sterven van de Heer Jezus aan het kruis. Die hebben dus geen enkele betekenis meer. De besnijdenis ook niet, gemeente. Dat heeft geen enkele betekenis. Dat is gewoon dat kan je al een beetje lezen zo in de tekst. Hè. Er staat de besnijdenis die met handen geschiet. Dat wil zeggen, het is een uiterlijk gebeuren. Het heeft niks om de hand. Het gaat om de besnijdenis van je hart. Daar gaat het om. En voor de besnijdenis heeft de Heer Jezus ook de heilige doop ingesteld. Het is een besnijdenis in je vlees. Je vlees. En wat de voorschriften betreft van het eten, wat rein is, wat onrein is, nou, behoeft absoluut niet meer op gelet te worden. Daar heeft de Heer Jezus al eens tijdens zijn leven, heeft hij daar al het een en ander van gezegd. Denkt u maar dat op een keer de schriftgeleerde fariseeën bij de Heer Jezus komen, die aanmerkingen hebben op zijn discipelen omdat ze met ongewassen handen hun brood aten. Want het voorschrift was dan wel hè, van de wet en dan krijg je weer een wet en dan krijg je nog weer een wetje en een wetje zus en een wetje zo. Dat mocht je absoluut niet doen, ongewassen handen je brood eten, want stel je voor je kon wel een mug doodgeslagen hebben, dan was je hand onrein en dan zat je er, of wat anders dan onreine handen. Nou, u weet wat de Heer Jezus daarvan zegt, hè? Er staat bij dat hij dat zegt tegen een menigte mensen. Hè? Dus niet alleen tegen die paar mensen die er aanmerking op maken. Tegen een menigte mensen zegt hij, luister alle naar mij en begrijp het goed. Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat dat hem kan verontreinigen. Niets wat van buitenaf de mens ingaat kan hem verontreinigen. Maar die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. En als de discipelen, ja, die zitten daar ook een beetje mee. Die denken, nou, dus die vragen aan de Heer Jezus om een nadere uitleg. En dan zegt de Heer Jezus, ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in zijn hart, maar in zijn buik. En het gaat in de afzondering naar buiten. Maar wat uit het hart van de mens, wat de mond uitkomt, wat je zegt, de dingen, dat verontreinigt de mens. En zo is het ook gemeente met die voorschriften en bepalingen in de dienst van de Heer. Ook van kleding, daar praten ze ook wel eens over, hè? De kleding dit en de kleding dat. En al die vastgestelde dagen enzovoort, die waren voorgeschreven. Die hele tussenmuur, die scheiding maakte, waardoor er de vijandschap was ontstaan, is door Jezus afgebroken bij zijn sterven aan het kruis. Zelfs het voorhangsel van de tempel heeft God laten scheuren van boven naar beneden. Dat wil zeggen, de toegang is open naar het heilige der heiligen. tot in de nabijheid van God. Voor alle mensen. Voor Joden en niet-Joden. Want het Lam van God heeft het offer van zijn leven gebracht op het altaar van het kruis van Golgotha. En nu mogen we allen met vrijmoedigheid, worden we zelfs toe aangespoord in de Bijbel, dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van Gods genade. Straks zingen we het ook, hè? Prijs de Heer. De weg is open naar de Vader en naar elkaar. En in het jaar 70, want ik verwacht dat de Joden, ik weet het niet precies, maar ik denk dat de Joden dat gordijn wel weer op de een of andere manier aan elkaar genaaid hebben of een andere gordijn er neergehangen hebben. En dat muurtje in die tempel zal er, of in die vooraf zal er ook nog wel een poosje gestaan hebben. Ja, tot het jaar 70, hè. Tot het jaar 70, tot dan de tempel met alles wat erbij hoort, met de grond gelijk gemaakt wordt. Allemaal weg. Kan niet meer geofferd worden. Is geen tempel meer. Kan niet meer. Jezus is onze vrede. Die de vijandschap in zijn vlees heeft er niet gedaan. Waarom? Opdat hij, dat is dus, daar gaat het dus om. Opdat hij de nieuwe mens, dat wil zeggen de nieuwe mensheid zou scheppen. En zo vrede zou maken. Denkt u maar aan de tekstwoorden uit de Tweede Korinthebrief. Daarom, als iemand in Christus is, hè, dat wil zeggen als je in het geloof in Christus bent, hè, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Het gaat dus om de verzoening met God, het offer van Jezus, maar ook om de verzoening met elkaar. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. En vrede zou maken. En dat zij beide dus, die beide, in één lichaam met God verzoend zouden worden. Door het offer van Jezus. En dat de gelovige Joden en heidenen samen het ene lichaam van Christus vormen. Kent u wel uit de Bijbel, hè? Dat de gemeente vergeleken wordt met het lichaam van Christus, waarvan Jezus Christus het hoofd is. Dat zijn geen twee lichamen, één lichaam. En dan kijken we nog even naar het laatste stukje van de tekst, gemeente. En bij zijn komst, de komst van Jezus, dat kan zijn de komst in Bethlehem, dat kan zijn de komst vanuit de opstanding of in de Heilige Geest. Maar bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Dus dat is uiteindelijk de boodschap van God. Vrede verkondigen in de Heer Jezus Christus aan mensen die ver af zijn, aan mensen die dichtbij waren. Heeft Petrus ook nog gezegd, hè? Petrus in zijn Pinksterpreek. Voor die nabij zijn veraf, die de Heer daartoe zal roepen door het evangelie. De blijde boodschap. Weet je hoe blij? Dat die mensen die veraf waren, nu ook gewoon medeburgers zijn door Jezus Christus. Medeburgers van het Koninkrijk van God. En huisgenoten van God geworden. Nou, u weet het wel, hij wil dat zijn, huisgenoten van God, hè? Ja, dat zijn kinderen, je huisgenoten, onder elkaar, met elkaar. Ja, u weet wel, dat wordt in het doopformulier ook gezegd, hè? Als we in de naam van de Vader gedoopt worden, betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat in eeuwig verbonden genade met ons opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Ja. Zo wil hij ons in die vrede doen delen die Jezus Christus verworven heeft. We gaan de preek afronden, gemeente. Hij is onze vrede. Daar begint de tekst mee. Ik hoop dat dat allemaal wel duidelijk geworden is. Het was misschien best wel een beetje pittig, maar ja, ik kon het ook niet anders zeggen als zo. Maar wat wel belangrijk is, en dat is een vraag naar u allemaal toe, naar jullie toe, is Jezus ook uw vrede? Dat is het meest belangrijkste. Dat hij ook uw vredevorst is. Waardoor je jezelf ook laat leiden onder zijn regering. En die is rechtvaardig, wijs en zacht, nietwaar? In de strijd van het geloof, want de strijd van het geloof is er natuurlijk wel. Maar daar wil hij dan ook kracht voor geven om die strijd te strijden vanuit de vrede die hij verworven heeft. Dus je mag strijden vanuit de overwinning. Niet strijden om de overwinning te behalen, nee. Vanuit de overwinning in een zalig vrede de strijd strijden. Ja, en als je dat nou niet hebt, als je die vrede nou niet kent in je leven, hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Zijn er dan toch weer muurtjes neergezet? Door ons, door anderen, in uw leven, in uw denken, in uw bidden, muurtjes? Een muurtje van dit en een muurtje van dat, hè? Een muurtje bijvoorbeeld uit Efeze 2, daar staat heel duidelijk, hè? Het geloof is een gave van God, jazeker. Zeker, maar dat wij elkaar kunnen zien is ook een gave van God, toch? Ja, toch? Dat we elkaar kunnen horen is toch ook een gave van God? En dan zeggen we toch niet, ja, het is een gave, dus ik doe mijn ogen. Maar nee, je gebruikt je ogen, niet waar? Of is het zo dat God de ene die gave wel geeft en de ander die gave niet geeft? Zit er zo'n buurtje? Kan zomaar, hoor. Maar het klopt niet in de Bijbel, want de Heer Jezus zegt dat Vader in de hemel, eerst bij de vergelijk van wat vader is er onder u die zijn zoon een steen geeft als hij om een brood vraagt. Dat doet de vader niet, hè? Nee, natuurlijk niet. En dan zegt Jezus, hoeveel te meer zal dan de hemelse vader goede gaven geven? Aan alle die het van hem bidden. Aan alle wordt niemand van buiten gesloten. En laat je eigen er dan niet door een muurtje buiten sluiten. Die muren die de Heer Jezus opgeruimd heeft. Ja. En als je dan naar al die muren kijkt, gemeente. Ik zal ze allemaal maar niet bij namen noemen, maar zijn er niet veel muren die scheiding maken, scheiding veroorzaken? Als nou een predikant in de kerkdienst voorgaat, hè, dan begint de dienst met genade, zei u, en vrede. Van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Betekenisvolle woorden, niet waar? Ja, misschien horen we het amper meer. Als de dominee zich zou vergissen, dan hoor je het ineens weer. Maar hè, toch word je door God iedere zondag weer opnieuw gegroet met genade, zei u, en vrede. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En pas dan op dat hij er geen muurtje tussen gaat bouwen, gemeente. Want die zijn er al heel wat gebouwd, hoor, naar Golgotha, muren. En die worden nog regelmatig gebouwd. Ik zal er verder maar niet over uitweiden, gemeente. Maar wel in strijd met het woord van God, met het gebed van de Heer Jezus. Vader, ik bid u dat ze één zijn. Gelijk als wij, Vader, Zoon en Heilige Geest. En is het dat niet, gemeente, waardoor de kerk, hè, ook geen stad meer op een berg is en de licht op een kandelaar ligt, ja. Of verdonkerd licht, dat kan toch ook niet? Dat is toch niet uit de werken van de vredevorst? Welke tussenmuur dat dan ook zou kunnen zijn? En als dat nou niet van de vredevorst is, dan mogen we ons toch wel afvragen, als het niet van hem is, van wie is het dan? En krijgen we dan ook weer niet met al die muurtjes weer lasten te zwaar om te dragen? Zei de Heer Jezus het ook niet, dat die mensen lasten hadden te zwaar om te dragen? En toen deed hij de nodiging uitgaan, en met die genodiging wil ik een preek ook besluiten, gemeente. Hij is onze vrede. En hij nodigt, komt naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Is zacht. Dat is licht. Leert van mij. Dat ik nederig ben. Zachtmoedig. En u zult rust vinden voor uw ziel. Amen.
Thank you.
Wij willen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, wij danken u voor de overdenking van uw woord. Wilt u het zegenen, zodat we ook zo leren denken vanuit uw goddelijk woord. En dat we zo gedurig op bedacht zijn voor allerlei muurtjes die er kunnen ontstaan. Terwijl u, Heer Jezus, onze vrede is. En dat ook wel wil zijn dat wij ook in vrede voor uw aangezicht mogen leven. En ook in vrede met elkaar. Ook het goede voor elkaar zoeken naar uw goddelijke wil. In de blijdschap van het geloof. Wilt u met ons zijn in ons leven van iedere dag, bij de roeping die we hebben, bij het werk wat wacht, in de omgang met elkaar, bij de opvoeding van de kinderen, bij de invulling van ons ja-woord dat we aan u gegeven hebben, dat we dat ook zoeken zoals u ons zoekt, en dat we ons in het vriendelijk licht van uw aangezicht van dag tot dag vanuit die vrede ons mogen verblijden. Dat wij het mogen weten dat we op weg zijn naar uw eeuwig vrederijk. En toekomstgericht ons niet laten inpalmen door alle wereldse begeerlijkheden en dingen die van de tijd zijn. Dat we die in dankbaarheid ook mogen gebruiken. Wilt u zegenen, heren die het moeilijk hebben, in zorgen, in verdriet. Wilt u ook daar troosten zoals u het alleen kunt. En daar heeft u niet veel woorden voor nodig. Het is maar een enkel woord dat u spreekt. Als we het mogen horen, mogen ontvangen, dan kunnen we zelfs glimlachen door de tranen heen. Wees zo met ons, met de kinderen, met de kleinkinderen, met al die ons lief zijn, neem ons ook in de bescherming voor al dingen die ons leven bedreigen, gevaarlijke dingen, zondige dingen. Dat we u geen verdriet aandoen, elkaar ook geen verdriet aandoen. Maar dat we in de vreugde van uw heil, in waarheid christen zijn in de navolging van onze Heer Jezus Christus. Zegen ook alle kerkwerk wat er gedaan wordt. Zegen ook alle werk van zending, evangelisatie, bijbelgenootschappen. En wat er allemaal voor de nood in de wereld gedaan wordt. Ontferm u over de wereld. Zoals u die kent, beter dan dat wij het tegen u kunnen zeggen. Maar wel uw wereld, die u zo lief heeft gehad. Dat u uw enige geboren zoon, onze Heer Jezus Christus, gegeven heeft. Tot het heil van de wereld. En vragen het u om Jezus wil. Amen. We gaan de gemeente de Heer ons lotlied zingen met Psalm 85, de versen 3 en 4. Psalm 85, 3 en 4. Ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.